Hemelse Vader, dank u wel dat we hier vandaag weer zo bij elkaar mogen komen. Om een goed samen zijn te hebben, om elkaar te ontmoeten. Maar ook om de Bijbel te openen. En om te leren wat u in de toekomst voor deze aarde, deze wereld klaar heeft liggen. Dat de puinhoop die wij er als mensen hiervan hebben gemaakt, uiteindelijk geheel en al rechtgezet zal worden door uw Zoon Jezus Christus als Hij naar deze aarde komt. En dat uiteindelijk ook zal uitmonden in de komst van het hemels Jeruzalem, de stad met de fundamenten en met een hele nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waarin alles nog beter zal zijn dan wij hadden kunnen denken, waarin ook alles nog beter zal zijn dan het was in de Hof van Eden. Dank u wel, Hemelse Vader, dat u dat werk heeft gedaan door uw Zoon Jezus Christus. En dat wij als gelovigen uit zijn genade mogen leven. En dat dat ook voor ons inhoudt dat we geen zorgen hoeven te hebben voor de toekomst. Dat wat er ook gebeurt, we mogen weten dat we eens veilig thuiskomen. Dat de hemel ons thuis is en dat we daar naar op weg zijn. En dat we toch ook in die studie van Openbaring toch ook iets mogen proeven wat ons werkelijke thuis is. Een thuis dat we nog nooit gezien hebben, maar dat wel door uw Zoon bereid is. En door uw Zoon gemaakt is en wat voor ons klaar ligt. Dank u wel daarvoor. Hemelse Vader, wilt u ook zo met hen zijn die hier vandaag om wat voor reden dan ook niet konden komen. Vanwege ziekte of vanwege andere redenen. U kent hen, u bent ook bij hen. Zoals u met uw geest in ons woont en zoals uw geest ons troost, troost u ook hen. Heer, en wilt u ons dan ook vandaag zo helpen door uw geest om gericht te zijn op u. En dat we even de zorgen die we hebben over wat dan ook kunnen laten voor wat het is. En dat we gericht mogen zijn op dat wat u ons te vertellen heeft in uw woord. Heer, we brengen deze dag zo bij u. En komt u in deze dag maar zo tot uw doel met ons. In de Bijbelstudie, maar ook in de onderlinge gesprekken. Maar ook in onze gedachten die we erover hebben. Dat we dat mee mogen nemen naar huis. En dat we daar troost en steun in mogen vinden. Zo brengen we alles bij u en we verwachten het vandaag van u. Amen. Ja, het laatste deel van Openbaring. En is eigenlijk ook wel het meest prettige deel, die laatste hoofdstukken. Want daar gaat het over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar gaat het over de wereld die naar deze komt. De wereld die ons thuis is. En de wereld waarin we nu als hemelburgers op aarde ook van mogen weten, daar ligt ons thuis. Daar ligt ons leven, daar ligt ons levensdoel, daar ligt onze vervulling en daar ligt onze volkomenheid, onze volheid als mens. En waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, als te doen gebruikelijk geef ik eerst weer een samenvatting van de vorige keer. En daarna gaan we stilstaan bij vers 6 tot en met vers 21 van Openbaring 22. Dus echt het laatste hoofdstuk. En het als derde en laatste wil ik nog een samenvattende conclusie geven van het Bijbelboek Openbaring. En dan zit het er voor wat betreft Openbaring op. Wat niet wegneemt, hè, dat we er natuurlijk altijd, dat je er altijd weer in kunt lezen en altijd ook na deze studie weer nieuwe dingen in kunt ontdekken. Zoals het altijd natuurlijk met de Bijbel, met Gods woord is. Dat als je soms teksten leest, dat het dan ineens weer voor je kan gaan leven. En om te beginnen wil ik jullie daarom even meenemen naar een vers dat me laatst zo ineens opviel toen ik Psalm 11 aan het lezen was. Dus jullie mogen Psalm 11 opzoeken, die staat dan niet op het blad. Psalm 11. Psalm 11. Ik ga niet de hele psalm lezen, het gaat mij eigenlijk maar om één vers. En wat eigenlijk misschien toch ook alweer een relatie heeft, of waarin je een relatie kan zien met het hemels Jeruzalem, de stad met fundamenten. Want wat lezen we in Psalm 11 vers 3? Voorzeker, de fundamenten worden onvergehaald. Wat kan de rechtvaardige dan doen? En toen ik dit vers zo las, toen moest ik toch wel echt denken aan de samenleving waarin we nu leven. Waarin je in toenemende mate ziet dat de fundamenten onvergehaald worden. Dat je op een gegeven moment ziet, er zijn te weinig rechters. Bij de Belastingdienst gaat het mis. Bij justitie gaat het mis. Bij de politie gaat het niet goed. In de zorg gaat het niet goed. In het onderwijs gaat het niet goed. politici liegen en bedriegen. Hè? Je kunt denk ik echt met recht zeggen, de fundamenten van het van onze samenleving, die worden omvergehaald. Zoals dat ook de psalmist, hè, in dit geval David, had ervaren in zijn tijd. En dan kun je inderdaad ook afvragen van ja, wat kan de rechtvaardige dan doen? Hè, dat is daar wil ik nu niet direct een antwoord op geven. Misschien is het ook wel een vraag die hier staat om ons aan het denken te zetten. Hè, en ook om mee naar huis te nemen om na te denken van ja, wat kunnen wij als gelovigen in deze onrechtvaardige samenleving doen? Wat kunnen we nog laten zien? Hè, dan denk ik ook aan wat in Filippenzen staat. Dat je mag schijnen als lichtende sterren te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. Dan moet ik ook weer gelijk denken aan een boek wat ik nu aan het lezen ben. Het gaat over Corrie ten Boom, nou u allemaal wel bekend. Die vluchtelingen heeft opgepakt. En dan wordt ze op een gegeven moment opgepakt en dan wordt ze verhoord door zo'n ijskoude SS'er. En dan geeft ze daar op dat moment gewoon een getuigenis van Jezus Christus. En zegt ze tegen die man, ja, u moet uw hart aan Jezus Christus geven. Ja, dan heb je eigenlijk wel ballen, hè, om het zomaar te zeggen. Als je dat... Iedereen zou het in zijn broek doen, maar zij had de vrijmoedigheid om op dat moment in die moeilijke situatie, waarin ze ook geslagen werd en vervolgd werd, om een getuigenis te geven. Zomaar even een voorbeeld, wat kan de rechtvaardige dan doen? Ja, en dan lees je vers 4 hè, van Psalm 11, waar dan staat, de Heer is in zijn heilig paleis, de hemel, waar het hemels Jeruzalem is, de stad met fundamenten. De troon van de Heer staat in de hemel, zijn ogen doorzien, zijn blikken beproeven de mensenkinderen. En dan staat daar, de Heere beproeft de rechtvaardige, maar zijn ziel haat de goddeloze en wie geweld lief heeft. En dan gaat het uiteindelijk even om het laatste vers. Want de Heer is rechtvaardig, hij heeft de rechtvaardige daden lief, de oprechte zullen zijn aangezicht aanschouwen. En wat er ook gebeurt in deze wereld, de oprechte zullen zijn aangezicht aanschouwen. En zullen de rechtvaardigen zien. En dat is denk ik ook het getuigenis van het Bijbelboek Openbaring. Maar telkens ook tegen die vervolgde gelovigen wordt gezegd van, ja, houd nog moed, want die verlossing zal komen. En dit moet gebeuren voordat Jezus Christus kan komen. En dan zal alles nieuw worden. En dan zullen alle tranen weggenomen worden. Dan zullen de oprechten zijn aangezicht aanschouwen. Of om dan toch weer even te citeren uit het boek van Corrie ten Boom, hè, op een gegeven moment haar vader was al vrij snel overleden, na 10 dagen gevangenis. En ze zei, ja, die heeft zijn bevrijding al gehad. En zijn bevrijding was het overgaan naar de hemel. Het verenigd worden met de Heer. Die mocht Gods aangezicht aanschouwen. Niet het aangezicht, niet het gezicht van een rijk, het derde rijk, het nazi-rijk, dat onderdrukking, dood en verderf zaait. Maar het gezicht van de levende en rechtvaardige God, die ieder die in hem gelooft, leven geeft. Nou goed, dat was even zo'n overweging ook hierbij, hè, waarvan je denkt van ja, als je nou eens die Bijbel leest, en in Psalm vind je dat ook al veel terug, dan zie je uiteindelijk toch overal wel weer lijntjes lopen naar het Bijbelboek Openbaring. Soms hebben we een beetje het idee dat dat Bijbelboek maar een beetje los bij hoort, maar dat Bijbelboek, ja, dat is echt wel een onderdeel van Gods woord. Eigenlijk komt alles, alle lijntjes lopen vanuit de Bijbel naar het Bijbelboek Openbaring. Nou, laten we nu beginnen aan de inhoudelijke studie. En we zouden nog even een samenvatting geven van de vorige keer. En toen hebben we lang stilgestaan bij het hemels Jeruzalem. En toen zeiden we daarvan van ja, dat is eigenlijk vormt dat hemels Jeruzalem een beeld van de nieuwe schepping. Waarin we ook zien dat hemel en aarde één zijn. En daarvoor gaan we naar Openbaring 21 vers 1. Ik heb niet alle teksten op het vel staan. Eigenlijk alle teksten uit Openbaring zoeken we op. Maar het gaat dan meer om een aantal andere teksten. Openbaring 21 vers 1. En daar zien we dan dat er een eenheid is tussen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En die wordt dan uiteindelijk gemanifesteerd in het hemels Jeruzalem. Want het staat in Openbaring 21 vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En hoe wordt die nieuwe hemel en nieuwe aarde gepresenteerd in Openbaring? Nou, dat gebeurt doordat het hemels Jeruzalem uit de hemel neerdaalt. Daar wordt het accent op gelegd. Dat hemels Jeruzalem daalt neer vanuit de hemel op de aarde. En ergens, hè, er zijn alle theorieën voor. De ene zegt hij daalt echt neer op aarde. De andere heeft het over een zwevende stad. In ieder geval zie je dat die stad in letterlijke zin zo ver in de hoogte gaat dat hij de hemel ingaat. Dus je ziet een eenheid van hemel en aarde. Die komen bij elkaar. En het aardige is dat ergens eigenlijk voor ons als gelovigen komen ook hemel en aarde bij elkaar. We leven in een aards lichaam. Hè, en gelukkig wordt dat ooit eens vervangen. Want ja, op een gegeven moment merk je ook wel dat de houdbaarheid daarvan een beetje ophoudt. Maar het is wel zo dat Gods hemelse geest in ons leeft. En er is een stukje hemel door het verlossende werk van Jezus Christus in ons gekomen. Maar een heel stuk van ons leven is vervolgens ook uiteindelijk in de hemel te vinden. Hè? Want onze harten en gedachten worden behoed in Christus Jezus. En tegelijkertijd leeft Christus Jezus ook in onze harten. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, in de gelovigen komen hemel en aarde samen. En daar zie je eigenlijk al een beetje iets van terug van wat we in Openbaring 21 zien. Goed, dat hemels Jeruzalem, beeld van de nieuwe schepping, hemel en aarde zijn één. En ja, wat natuurlijk ook heel belangrijk is, is datgene wat we in vers 3 lezen. Namelijk dat God bij de mensen is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. Een tent hebben we toen over gehad. Het gaat dan niet letterlijk om de tent of om een tijdelijke verblijfsplaats. Maar het gaat om het feit wat die tent uiteindelijk ten diepste in zijn woordbetekenis uitdrukt. Namelijk dat het duidt op wonen. Namelijk dat God bij de mensen woont. Zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. En God zal zelf bij hen zijn en hun God zijn. God is ja, echt te midden van de mensen. En dat is uiteindelijk ook een beetje als de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt. Als de Heer Jezus onder mensen gewoond heeft. Wordt in Johannes wordt het ook zo mooi vertaald. Hè? Hij heeft onder ons getabernakeld. En dan gaat de Heer Jezus natuurlijk, neemt hij afscheid. En gaat hij voor een lange tijd naar de hemel. En dan zegt hij van ja, ik geef jullie de troosten mee. En dat is eigenlijk om die tijd te overbruggen van het ene moment dat God tussen de mensen woonde door Jezus Christus. En het andere moment dat het op een volkomen manier gebeurt in het Bijbelboek Openbaring. En het wetenschap dat Jezus Christus hier heeft rondgelopen, maar dat hij weer is weggegaan. Ja, dat zorgt er in ieder geval bij de discipelen voor. En misschien in geestelijke zin ook wel weer ergens bij ons voor. Dat daar een soort heimwee ontstaat. En om kracht en steun te vinden in die heimwee heeft God zijn geest gegeven. Nou, wat betreft dat wonen hè, van God die tussen de mensen woont. God die alles en in alle ook is. We hebben de vorige keer ook bij stilgestaan. Is het ook nog wel even aardig om naar vers 3 en 4 van Openbaring 22 te gaan. En daar zien we dan de staat van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Ja, de gelovigen zullen het Gods eigendom zijn. Ze zullen Gods identiteit dragen. Ze zullen zijn naam dragen. Je draagt niet meer je eigen aardse familienaam. Hè, hoe trots je daar soms ook op kan zijn. Maar je draagt Gods naam. Waar we veel trotser op kunnen zijn. En ja, dat is wat we daar zien. En er zal geen vervloeking meer zijn. Dan denk je, er zal geen moord, geen doodslag, geen ziekte, geen pijn, geen dood. Dat zal er allemaal niet meer zijn. En tegelijkertijd kun je ook zeggen van ja, er zal ook geen mogelijkheid tot kwaad meer zijn. Want dat vind je in die vervloeking ook terug. Want dat lezen we in vers 27 van Openbaring 21. Al wat onrein is, zal er niet inkomen. Daar is geen plek voor. Er is geen plek voor de zonde. Satan zal ook geheel en al vernietigd zijn. Kwaad zal niet meer terugkomen. Hetzelfde geldt voor de dood en het dodenrijk. Die zullen vernietigd worden. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens. Maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. En misschien gaat als je die hemel binnengaat, of als je in het hemel Jeruzalem komt, misschien gaat dan onze grootste wens, die we als het goed is als gelovigen hebben, hè, nog wel in vervulling, of een van onze grootste wensen. Namelijk dat we God geen verdriet meer doen met onze zonden. Ik denk dat we allemaal wel eens van die momenten in het leven hebben dat je denkt van, ja, waarom doe ik dit nu weer? Waarom maak ik nu weer diezelfde fout? Waarom vloep dit er weer uit? Waarom doe ik dit en denk ik dit? En dat zullen we dan niet meer hebben. Die zonde zal er niet meer zijn. Dat zullen we niet meer hebben. We zullen volmaakt Gods wil doen. En dat is iets waar we naar uit mogen kijken. Ja, en als je dan ook kijkt, hè, naar die stad, dan hebben we ook gezien vanuit vers 16 van Openbaring 21, dat die stad volmaakt zal zijn. Volmaakt. En dat wordt weergegeven in de lengte en de mate van de stad. Want wat lezen we in Openbaring 21 vers 16? En de stad lag daar als een vierkant. We hebben de vorige keer gezien dat het heilige der heiligen ook een mate van een vierkant had. En een vierkant was in die tijd de ideale, de volmaakte vorm. De stad is volmaakt. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn volmaakt. De stad lag daar als een vierkant. Nou, en wat we ook bij stil hebben gestaan, is dat dat hemels Jeruzalem qua kwaliteit ook de kwaliteit van de Hof van Eden overstijgt. Het zal daar veel beter zijn dan in de Hof van Eden. We hebben het ook al eerder over gehad, in de Hof van Eden woonden mensen van vlees en bloed. Maar hier zal het zo zijn dat de gelovigen een opstandingslichaam hebben. Geen lichaam meer van vlees en bloed. Maar ze zullen zijn, zoals de Heer Jezus ook elders zegt, als de engelen. En ze hebben een geestelijk, een volmaakt lichaam. En onder andere vinden we dat hier in Openbaring 21 in vers 23 terug, hè, het verschil. Waar dan staat, en de stad heeft de zon en de maan niet nodig. Ja, die waren er bij de eerste schepping wel. En de stad heeft de zon en de maan niet meer nodig, want de heerlijkheid van God verlicht haar en het lam is haar lamp. En in dat opzicht kun je ook zeggen dat Gods nabijheid op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde veel groter zal zijn dan in de Hof van Eden. Want de Hof van Eden werd nog beschenen door het licht van zon en maan, terwijl in het hemels Jeruzalem God zo nabij is dat hij, bij wijze van spreken, voor zover je dan nog over tijd kan spreken, 24 uur per dag zal hij de gelovigen belichten, verlichten. En ook het feit dat er geen nacht meer is, dat duidt ergens ook van, ja, er zal geen ellende meer zijn. Er zal geen tegenslag meer zijn. God zal er altijd zijn. Ook in ons geloofsleven. Ik denk dat we het allemaal ook wel eens hebben van die momenten dat je, ik las het laatst ergens van, ja, dat je een nacht in je geloof hebt. Dat je aan de ene kant met je hoofd wel weet dat God er is, maar dat je gevoelsmatig ook in de diepste grond van je hart dat niet altijd ervaart. Nou, dat zullen we daar ook niet meer hebben. We zullen altijd 100%, tot in onze tenen toe, zullen we ervaren dat God er is. En zullen we ervaren dat God bij ons is. Nou, tot slot wat we nog hebben gezegd is dat we in die laatste hoofdstukken van Openbaring, ja, toch wel eigenlijk kunnen stellen dat we daar Gods eindpunt in zijn plan terugvinden. En dat zagen we dan terug in die laatste woorden van vers 5 van Openbaring 22, waar dan staat, en zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. He? Tot in de eeuwen van de eeuwen. Nou, dat geeft dan in de taal van de Bijbel aan, het loopt altijd door. Het is voor altijd. Zij zullen voor altijd als koningen regeren. Zo zal het dan uiteindelijk zijn. Ja, en dan zijn we aanbeland bij het eigenlijke deel van vandaag. En dan gaan we het eerst hebben over vers 6 tot 21 van Openbaring 22. En laten we dat gedeelte in ieder geval eerst eens lezen om te zien wat er staat. En hij zei tegen mij, deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknecht te laten zien wat met spoed moet gebeuren. En zie, ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien. En hij zei tegen mij, pas op dat u dat niet doet, want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God. En hij zei tegen mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen, en wie vuil is, laat hij nog vuiler worden, en wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden, en wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. En zie, ik kom spoedig, en mijn loon is bij mij, om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. En laat hij die het hoort zeggen, kom. En laat hij die dorst heeft komen en laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort, als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Hij die van deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Maar wij zijn nog niet klaar. Wij gaan nog maar net beginnen. Hè? Ja, een heel lang stuk. Een hele lap tekst. En wat je dan ook eigenlijk al ziet, dat de eerste drie versen die we hebben gelezen, vers 6 tot en met 9... wat dan begint met, en hij zei tegen mij, deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig, en de Heere, de God van de heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren, dat parallel loopt aan Openbaring 19, vers 9 en 10. En ja, hier in Openbaring 22 gaat het natuurlijk over de komst van het hemel Jeruzalem, maar als we naar Openbaring 19 kijken, dan gaat het meer om het afsluiten van de oordelen. Laten we even kijken wat daar staat. Openbaring 19, vers 9 en 10. Waar dan staat, en dan begint het met de woorden, en dan gaat het om de woorden die later komen. En hij zei tegen mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. En wat dan in Openbaring 22 vers 6 lazen we, deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En waar Johannes later in Openbaring ook voor die engel neervalt, daar zien we dat hier in Openbaring 19 vers 10 ook. En ik viel voor zijn voeten neer om te aanbidden, maar hij zei tegen mij, pas op dat u dat niet doet, ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God, het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. Nou, hier vinden we in Openbaring 19 dan een afsluiting van de oordelen. Hè? En uiteindelijk gaat het dan gelukkig nog verder. Want ik denk dat we kunnen stellen dat de afsluiting in Openbaring 22 veel feestelijker is. Want dat vormt de afsluiting van de openbaring van het hemels Jeruzalem. Van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dat vormt de afsluiting van de openbaring van Jezus Christus zelf, hè, want die openbaring van Jezus Christus, die begint eigenlijk pas heel, heel direct op aarde in Openbaring 19 vers 11. Hè, dus je zou eigenlijk kunnen zeggen van ja, een heel groot deel van openbaring gaat over allerlei oordelen, maar het slotstuk, ja, dat is uiteindelijk toch wat in de praktijk het langste zal gaan duren. Hè, die dag des Heren, die grote verdrukking, ja, dat zal een kwestie van jaren zijn waarin het plaatsvindt. Maar datgene wat in die latere hoofdstukken van Openbaring staat geschreven, hè, dat wordt veel meer over de tijd uitgerekt. Zo zie je ook dat in de Bijbel en vooral in het Joodse denken het begrip tijd heel anders benaderd wordt. En sommige geschiedenissen in de Bijbel, die dan misschien maar een paar uur of een paar dagen duren, die worden in een enorme lappe tekst beschreven. Terwijl, als je het hebt hier over de eeuwigheid, dat wordt in een paar bladzijden maar beschreven. Een enorme lap aan tijd, onvoorstelbaar veel tijd, wordt in eigenlijk maar een paar bladzijden beschreven. En zo zie je dat in de Bijbel tijd in zekere zin maar relatief gegeven is. Goed, hier dus zien we in Openbaring 22 dat vers 6 dat het besluit vormt van het hele boek Openbaring, maar met name ook de komst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan is het wel even goed om te kijken van hoe is dit gedeelte nou ingedeeld? Want in dit gedeelte vinden we verschillende sprekers. En ik heb dat maar eventjes voor u op papier gezet. Dat kijkt en dat leest het even wat makkelijker mee dan dat ik dat hier op ga noemen. En u dan misschien heel druk en driftig mee moet gaan zitten schrijven. En dan ondertussen de draad kwijtraakt. Nou, als we gaan kijken naar dit gedeelte, Openbaring 22 vers 6 tot en met 21. Dan zien we allereerst dat in vers 6 en 7 Christus spreekt. Dan vervolgens in vers 8 Johannes. Dan vervolgens in vers 9 tot 11 de engel, zeg maar de rondleidengel die Johannes rondgeleid heeft in eigenlijk die toekomstige dingen. In vers 12 tot 16 gaat het over Christus. In vers 17 tot 19 over Johannes. In vers 20 over Christus en Johannes. En dan uiteindelijk in vers 21 is het Johannes die spreekt. Nou, dat is handig om erbij te hebben, hier op papier als overzicht. Zodat we ook een beetje kunnen zien van, wie zegt nou wat? En in vers 6 en 7 zien we dan dat het allereerst Christus is die spreekt. En dan wordt allereerst gezegd door Christus, deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. Het is geloofwaardig en het is echt zo. Nou, we hadden het net over alle leugens, alle leugen en bedrog in onze samenleving. Dat het niet goed gaat bij de Belastingdienst, ook bij justitie met de boetes. Dat een heel aantal boetes onterecht worden gegeven. Wat politici dus zeggen, nou, betrouw en waarachtig, dat is wel iets wat je steeds minder in onze samenleving ziet. Maar bij Christus en bij God blijft dat altijd staan. Die zijn betrouwbaar en waarachtig. Christus is gisteren, heden en morgen, is hij altijd dezelfde. Nou, we vinden dat ook eerder in Openbaring terug, Openbaring 19 vers 11. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard en hij die daarop zat werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oordeel in gerechtigheid. En het aardige is over dat oordeel, over die onrechtvaardigen, hebben we net in Psalm 11 gelezen. En zomaar een psalm die soms in het dagelijks lezen van je Bijbel voorbij komt. En wat dan ineens dan toch weer een connectie blijkt te hebben met de wederkomst van Christus. Of zoals sommige uitleggers ook wel zeggen, van in iedere psalm is uiteindelijk Christus terug te vinden. Zelfs in de diepste, naargeestigste psalmen die er zijn, bijvoorbeeld Psalm 88, zie je uiteindelijk dat God toch redding geeft. Als je maar goed leest, als je er maar goed naar kijkt. Nou, zoals Christus betrouwbaar en waarachtig is, zo zijn de woorden die hier gesproken worden in het Bijbelboek ook betrouwbaar en waarachtig. En wordt er uiteindelijk ergens ook al van die gelovigen verwacht dat ze betrouwbaar en waarachtig zijn. Gaan we naar het tweede deel van Openbaring 22 vers 6. En daar lezen we dan, en de Heere, de God van de heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. Dus hier hebben we aardig om Romeinen 9 vers 28, en dat staat op het stensel, erbij te pakken. En daar lezen we dan. En dan gaat het even met nadruk om het laatste woorden van Openbaring 22 vers 6, wat met spoed moet gebeuren. Daar lezen we dan, als eigenschap van God, God is behoorlijk pragmatisch, want hij voltooit een zaak en handelt die af in gerechtigheid. De Heere immers zal met de daad zijn zaak snel afhandelen op de aarde. God, en daar hadden we het net al over, heel groot deel van de Openbaring staan al die oordelen beschreven als waarschuwing. Heel duidelijk, dit gaat er gebeuren, dus jullie kunnen niet zeggen dat jullie niet gewaarschuwd zijn. En eigenlijk, het hemels Jeruzalem wordt daar met veel minder woorden beschreven. Maar ja, dat is ook iets, denk ik, wat je moet beleven. Dat is ook iets waarvan je kan zeggen van, ja, op het moment dat we daar zijn, zeggen we ook van, ja, weet je, dat viel ook met geen mensenpen, geen mensenhand te beschrijven. En, maar uiteindelijk is het wel zo dat al die oordelen in een korte tijd plaats zullen vinden. Nou, wat je dan uiteindelijk ook ziet is dat daar engelen gezonden zijn. Hè, ze zijn gedienstige geesten, zoals we in Hebreeën kunnen zien, om Johannes in te lichten, maar ook om de gelovigen van die tijd in te lichten. En dan gaan we naar het volgende vers, vers 7 van Openbaring 22. En daar staat, en zie, ik kom spoedig. Nou, en daar hebben we ook al eerder over gezegd, ja, je moet dat Bijbelboek Openbaring in zijn tijd lezen wanneer het geschreven is, zo rond 58 na Christus, ergens tussen 55 en 60 na Christus. En toen was het gewoon nog de verwachting dat Christus spoedig weer zou komen. En vanuit dat gegeven is het Bijbelboek Openbaring geschreven. En die spoedige verwachting van Christus vinden we ook in een heel aantal teksten terug. Die heb ik ook op het stencil neergezet. Als we dat allemaal hadden op moeten zoeken, dan hadden we zeer handen gekregen. Nou, laten we ze gewoon eens even langslopen. Allereerst 1 Korinthe 10 vers 11. Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons. Dat gaat dan over datgene wat het volk Israël overkomen is. En ze zijn geschreven tot waarschuwing voor ons over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Het einde van de eeuwen, en eeuwen duidt hier dan op de tijden van de wereld waarin we nu leven. En dan staat er in Hebreeën 10 vers 37, want nog een heel korte tijd, en hij die komt, zal komen en niet uitblijven. Ook hier zie je de spoedige verwachting van Christus terug. En dan Jacobus 5 vers 8, u moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij. Ook hier die spoedige verwachting van Christus. En dan tot slot 1 Johannes 2 vers 18. Kinderen, het is het laatste uur. En zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het laatste uur is. He, dus die spoedige wederkomst was van Christus werd verwacht. En ik denk niet dat wij kunnen zeggen van ja, de gemeente, het lichaam van Christus, gelovigen, sinds uiteindelijk zeg maar, zullen we zeggen, 70 na Christus ongeveer, die zaten iedere dag te wachten tot Christus weer zou komen. Want er moesten ook nog een aantal tekenen gebeuren, onder andere hemels of de tempel in Jeruzalem moet gebouwd worden. Nee, we kunnen niet zeggen dat we nu kunnen spreken van de spoedige verwachting van Christus. Daarvoor zullen er eerst nog dingen moeten gebeuren. Daarvoor heb je de tekenen van de tijden die je moet onderscheiden. En al gaat het met onze samenleving wel hard achteruit. Er zijn nog een heel aantal tekenen, een heel aantal zaken die moeten gebeuren voordat we kunnen zeggen van die spoedige verwachting, daar is sprake van. En zie je komt spoedig. Nou, dat was dus het eerste deel van vers 7. Dan gaan we naar het tweede deel. Zalig is hij die de woorden van de profetie van het boek in acht neemt. En we hebben de vorige keer of een keer ervoor bij stilgestaan, is dat er eigenlijk 7 zalig sprekingen zijn in Openbaring. Nou, die ga ik niet helemaal meer nalopen. Daar hebben we al bij stilgestaan. Maar hier gaat het om de 6e zalig spreking. Zalig, gelukkig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. Want dan weet je wat er gaat gebeuren. En dan weet je ook op wie je moet vertrouwen. Niet op die antichrist, niet op mensen. Maar je moet vertrouwen op de dan nog onzienlijke God. Verwacht het niet dat je uiteindelijk je heil van de, zoals Corrie ten Boom had, van de Duitsers krijgt. En nou, het boek wat ik las, was er ook iedere keer sprake van dat ze vrij zou komen. Maar dat kwam niet. De beloften die mensen doen, die komen niet. En als mensen zeggen dat ze iets gaan doen, dan, ja, dan kun je er soms heel lang op wachten. Terwijl we net over God hebben gelezen, want hij voltooit een zaak en handelt hij af in gerechtigheid. En God zegt wat hij doet. En in dat opzicht kun je beter op God vertrouwen. Hè, en kun je ook beter vertrouwen op de woorden van de profetie, van het boek Openbaring en van de hele Bijbel. Dan dat je afgaat op de soms loze beloften van mensen. Nou, als je hier rekening mee houdt, dan weet je wat er gaat gebeuren. Maar dan weet je ook dat er voor ons als gelovigen het beste nog komt. En dat is wat we mogen weten. Dan gaan we naar het achtste vers. In Openbaring 22. En dan lezen we dan, en ik Johannes ben het, die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien. Ja, Johannes die getuigde van dat hij deze dingen gezien en gehoord heeft. Nou, dat lezen we ook en ik zag en zien we heel vaak terug. En ik hoorde, zien we heel vaak terug in het Bijbelboek Openbaring. En in de oudheid gold het zien en het horen als een garantie voor betrouwbare kennis van zaken. Dan was zoiets, dan stond zoiets uiteindelijk vast. Dan kon daar een getuigenis van gegeven worden. Ja, het is in dat opzicht wel aardig om daar een aantal voorbeelden bij te pakken. En ook daarvoor heb ik een aantal teksten op het stencil gezegd. Lezen we eerst Johannes 19 vers 35. En dat gebeurt als een soldaat Jezus in de zij steekt bij diens kruisiging en er water en bloed uit zijn wond komt. Hij blijkt dood te zijn daarmee. En dan lezen we daarover. En die het gezien heeft, namelijk het water en het bloed, die getuigt ervan. En zijn getuigenis is waar. En Johannes, die zegt daarvan, van ja, dit is gezien en dit is opgemerkt en daardoor is het waarheid. En hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook u gelooft. Eigenlijk was dat bewijs, een bewijsvoering. Dat bloed en dat water duiden erop dat Jezus dood was. En dat maakt uiteindelijk ook van dat zijn opstanding ook daadwerkelijk een opstanding uit de dood is. En dan lezen we in Johannes 21 vers 24. Dit is de discipel die van deze dingen getuigt. En deze dingen beschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waar is. Ja, ook dat. Daar beschrijft Johannes wat hij gezien heeft en wat hij gehoord heeft. En daar dat maakt zijn getuigenis waar. En dan tot slot nog 1 Johannes 1 vers 3. Daar is het meest duidelijke vers van alle. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u. Doordat we het gezien en gehoord hebben, en dan ook nog met meerdere mensen, dat maakt het waar. Tegenwoordig moet het allemaal op film staan. Ja, moet je het ook kunnen zien. Maar willen mensen het niet meer aannemen als iemand een getuigenis geeft. Dan moet YouTube. Maar ja, weet je, beseffen we niet dat die beelden soms ook enorm gemanipuleerd zijn. Je hebt zo'n programma Mindfuck. Dat is zo'n illusionist. En dan zie je hoe makkelijk je een mens kunt beduvelen, om het zo maar te zeggen. Je kunt heel makkelijk voor de gek gehouden worden. Ik vind het wel een heel duidelijk en schrijnend voorbeeld. Is dat je op een gegeven moment Schreeuw om Leven, die had een mars georganiseerd. En overal stond in de media, ze hadden een mars tegen abortus. Maar als je goed naar hun spandoeken keek, was het een mars voor het leven. Het was geen mars tegen abortus, het was een mars voor het leven van die ongeboren kinderen. En zo zie je maar hoe dingen op een kleine manier soms gemanipuleerd worden. Dus ja, maar ik hoef u niet meer uit te leggen dat je niet alles wat je ziet en wat je hoort maar klakkeloos aan moet nemen. Een hele hoop fake news en soms ook een fake mail. En dan ben je ineens al je geld kwijt als je erin trapt. Ja, wat dat betreft, het is soms best handig dat internet. En ook best, maar soms is het ook niet zo'n zegen om het zomaar te zeggen. Nou goed, gezien en gehoord. En we mogen weten dat dat in het Bijbelboek Openbaring staat, dat is waar. En Johannes zegt, ik heb het gezien. En ik heb het gehoord, het is waar. Christus is aan mij verschenen en hij heeft aan mij bevestigd dat dit zal gebeuren. Dan gaan we naar het tweede deel van vers 8. En wat lazen we daar ook alweer? Nou, en toen ik ze gehoord en gezien had, aan het einde van het hele verhaal, viel ik neer om te aanbidden. En ik denk dat dit terugziet op uiteindelijk datgene wat we vanaf Openbaring 19 vers 11 lezen. Ja, en ik kan me wel voorstellen dat als je die hemelse pracht en praal hebt gezien en je mag gaan zien van waar we als gelovigen gaan wonen, ja, dat je daardoor door emoties overmand wordt. Dat je zoiets hebt van, tjoh, gaat toch uiteindelijk alles goed komen. En dan moeten we ook bedenken dat Johannes op het eiland Patmos zat, wellicht in gevangenis. dat Jeruzalem, het aardse Jeruzalem, op dat moment bezet werd door de Romeinen. Dat christenen vervolgd werden. De situatie was heel slecht. En dat Joden werden vervolgd, maar christenen nog meer. Dat christenen werden door de Joden en de Romeinen vervolgd. En dat je door emoties overmand wordt. Ja, en dan valt Johannes aan de voeten van die engel neer. En die wil die engel uiteindelijk aanbidden. Johannes was zo erg onder de indruk dat hij uiteindelijk weer dezelfde fout maakt zoals we die in Openbaring 19 vers 10 ook net lazen. En ik viel voor zijn voeten neer. En ook dan wordt hij weer aangesproken. Aan de andere kant geeft het ook wel weer iets menselijks weer van Johannes. Want maken wij allemaal niet wel eens dezelfde fout? Dat zit soms een beetje in ons karakter. En het mooie is dan dat God ons wel iedere keer weer tot ons terug wil roepen. En dan ga ik toch wat zeggen. Ik weet niet hoe ik het hier wel eens heb gezegd. Maar ja, daar wordt nog wel eens in evangelische kring de vloer mee aangeveegd. Kijk, we weten allemaal dat we verlost zijn door het bloed van Jezus Christus. En dat onze zonden die we in het verleden hebben gedaan en die we in de toekomst doen, die zijn vergeven. Dat is een feit wat vaststaat. Maar het feit is vaak wel in ons leven zo dat we in praktische zin zelf soms ons van God afkeren. God keert ons niet van ons af. Die verlossing hebben we wel, maar wij keren ons van God af. En wat dan in sommige kringen dagelijkse bekering wordt genoemd, is in zekere zin eigenlijk best wel actueel. Dat je iedere dag moet bedenken van ja, de Heere Jezus Christus heeft mij verlost. Ik ben een geredde zondaar. En ik mag weten wat ik in hem heb gekregen. Maar toch ga ik vaak als gelovige iedere dag de fout in. En ja, daarmee, ook al heeft God het vergeven, ja, doe je God toch wel verdriet. Ook al ziet hij het in Christus niet aan. En is het ook iedere dag weer nodig dat we ons bewust zijn van, hé, hoe staan we in het leven? En hoe zijn wij bezig om ook daadwerkelijk naar Gods wil te leven? Om daadwerkelijk te leven uit de identiteit van Christus. En leven uit de identiteit van Christus is niet van, oh, ik heb wat verkeerd gedaan, ik heb wat vergeven, dus het maakt niet uit. Daadwerkelijk leven uit de identiteit van Christus is ook gewoon dat je verdriet hebt om de verkeerde dingen die je doet. Maar dat je dan ook mag weten dat dat allemaal vergeven is en dat je in genade weer terug mag komen bij onze hemelse Vader. Nou ja, goed, zo zie je maar, hè. Ook uit zo'n klein vers waar zoiets staat, kunnen we dan ook uiteindelijk als gelovigen in deze tijd wel weer een les leren. Dat wat betreft vers 8. We gaan naar vers 9. En wat zagen we in vers 8, waar we in vers 6 en 7 gisteren zagen praten, dan ben ik zelf even vergeten te noemen. Dan zagen we in vers 8 Johannes praten en zien we in vers 9 tot 11 de engel praten. Daar vinden we instructies van de engel terug. En laten we allereerst eens beginnen met vers 9. En hij, dat is die engel, zeg maar die rondleidengel, de gidsengel. En hij zei tegen mij, pas op dat u dat niet doet, dat neerknielen. En die engel wijst Johannes terecht, want ik ben een mededienstknecht. Ja, ik sta gelijk aan jullie. En bijna wordt, zijn de engelen Gods hemelse dienstknechten. En is Johannes en zijn wij als gelovigen Gods aardse dienstknechten. Want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders. De profeten en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God. Ja, er waren dienstknechten in het verleden, de profeten. Ze waren in de tijd van Johannes. En in zekere zin is iedere gelovige in zijn tijd en op zijn wijze, op Gods wijze, op een bepaalde manier een knecht, een dienstknecht van God en mag van God getuigen. Waar de engel hiervoor waarschuwt is eigenlijk voor engelenverering. En dan vinden we Colossenzen 2 vers 18 en dan vanuit de NBG-vertaling staat op ons stencil het volgende staan. Laat niemand u de prijs doen missen door gewildige nederigheid. Hè? U weet ervan dat mensen zeggen, oh ja, ik ben zo'n slecht mens en daarmee eigenlijk proberen heel erg geestelijk te zijn. Weet u wel? Ja, je kunt dus ook doorslaan in je nederigheid. En engelenverering. Ja, richt je alleen op God. En mijn schoonvader zei nog net dat hij in een boek had gelezen. He, zo van, ja, dat bij die Romeinen, die kennen een meer godendom. En dat is natuurlijk, En ergens hebben ze dat in de Rooms-Katholieke Kerk, hè, hebben ze dat met die heilige en engelenverering ook nog een soort meegenomen. Want ja, ze dienen niet alleen hè, Jezus Christus en God, maar ze dienen ook Maria en ze dienen allerlei heiligen en allerlei engelen en weet ik veel wat. Nou, er wordt hier in Colossense 2, vers 18, heel duidelijk gezegd van, joh, mis de prijs niet door engelenverering. Of in Timotheus staat dat er maar één middelaar is. En dat is de Heere Jezus Christus. Laat niemand u de prijs doen missen. Ja, onder andere door engelenverering. Als ingewijde in wat hij aanschouwt hij heeft. Eigenlijk kun je in gewoon Nederlands zeggen, hij zou beter moeten weten, want dat is wat er staat. Terwijl je beter weet. Terwijl je echt beter weet. Zonder reden opgeblazen door zijn vleeselijk denken. En we vinden het allemaal zo interessant. We vinden het allemaal zo mooi. Hè? En we zeggen van ja, het zit zus en het zit zo. Oh, hou het in de eenvoud. Het eenvoudige geloof in Jezus Christus. Hè? Aanbid slechts één. Aanbid God. Dat is er wat hier ook staat. En ik denk ook dat echt Johannes dat bewust heeft gezegd. Aanbid God. Aanbid niet de keizer. Aanbid niet al die vele Romeinse goden. Al die vele Griekse goden. Die ook vaak samen gingen. He, doe dat in ieder geval niet. En dan had ik volgens mij ook nog Openbaring 9 vers 20 als vers staan. Ja. En als je het hebt over het aanbidden van weet ik veel wat. Tegenwoordig ook weer een beetje actueel. Het volgen van de geesten. Je weet wel, je hebt dat Astro TV. Hè, dat moet van de buis. Ik zit wel eens voor de gein te kijken. Het is ook wel echt volkslakkerij. En dan komt er zo'n man, hey, ik ben uw gids door de spirituele wereld. Ja, en als u met mij gaat praten, dan kan ik u precies vertellen in contact met de spirituele wereld. Of u de liefde van uw leven alsnog zult vinden. Ja, ja, ja. Het is, ik kan altijd nog even een bijbaan erbij nemen. Hè? Dus binnenkort zit u in mijn kop bij Astro TV. Ja, ja, ik moet altijd heel erg, ja, ik vind, kijk wel eens een stukje, maar het is eigenlijk een soort... Ja, een beetje hilarisch. Het is altijd triest, want het zijn vaak eenvoudige mensen die gewoon bedonderd worden. He? Om maar even plat te zeggen. Ja, het is... Hoe kun je mensen zo... Nou ja, heb je weer de firma leugen en bedrog, zoals die heerst in deze wereld. En die mensen maar betalen. En het grappige vind ik, dat er zo'n medium... Daar houden ze mensen ook wel voor dom. Er is zo'n medium, die is op dat moment live. Maar ga je verder zappen... Dan is hij op drie zenders tegelijk met verschillende kleren in een verschillende studio live. Ja, oké, okay, het zal wel. Ja, zo dom ben ik dan ook weer niet dat ik daar nog in trap. Hè? Nou ja, over dat het volgen van de demonen. Daar lezen we in Openbaring 9 vers 20 al heel wat jaar geleden bijna dat we dat hebben behandeld. En de overige mensen die niet door deze plagen werden gedood, hè, die ervoor staan beschreven, bekeerden zich niet... van de werken van hun handen, en daar stond dan letterlijk, om demonen niet meer te aanbidden. En de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden die niet kunnen zien, horen of lopen. Ja, die demonen niet meer te aanbidden, nou, dat vind je natuurlijk een beetje in het streven naar, hè, het zoeken naar die antwoorden in die spirituele wereld, zoals sommige mensen doen. En die gouden, zilveren, koper, stenen en houten afgoden. Nou, dat heeft natuurlijk ook alles te maken met wat verwacht hij daarvan. Men aanbad hij voor welvaart. Nou, in deze tijd hè, is dat goud, is dat zilver aan zich een afgod geworden. Rijkdom is een afgod. Hè, ik las laatst van ja, geld is geen middel meer. Maar geld is een doel in het leven, is een afgod geworden. Gezondheid is geen middel meer. Maar is eigenlijk ook een doel, is een afgod geworden. Sport. Wat ik zelf overigens graag doe en kijk, is ook geen middel meer, maar het is een afgod. Weet je, moet je naar de Champions League, ja, die hymne. Ah, joh, dat is gewoon alsof je in de kerk zit, alsof je in de kathedraal zit. Het is een prachtige hymne. Ik krijg er ook kippenvel van. Ik moet denken, als ik daar zou zitten in zo'n stadion, dan krijg je denk ik echt al een soort van spirituele ervaring. Het is natuurlijk in wezen, hè, je mag wel kijken... En dan moet je ook aan mezelf weten. Ik kijk ook gewoon Champions League. En ja, dan moet je het helemaal niet doen natuurlijk. Hè? Als ik het wel doe. maar het is natuurlijk wel... Maar als je daar zo naar gaat kijken... Dan denk je, nou ja, het is wel een soort religie. Maar wel een corrupte religie. Een happening. En het draait alleen maar om geld. En dan hebben ze nog voor... Ja, laten we een goede boodschap uitdragen. Van no racism. Geen racisme. En ondertussen gebeurt in Oekraïne racisme en FIFA en UEFA houden allemaal mond. He? Nou ja, dat soort dingen, dan denk je, dan zie je al, daar klopt allemaal helemaal niks van. Maar goed, dat wat betreft die demonen en het dienen van engelen en al dat soort dingen. Dan zijn we weer een beetje afgedwaald. Dan gaan we weer even terug naar Openbaring 22, waar die engel aan het spreken is. Ja, over die engelen valt nog natuurlijk wat meer over te zeggen. Want je moet er natuurlijk ook weer niet te minder over denken. Want wat lezen we, en dat staat op het stensel in Hebreeën 1 vers 14. Zijn zij, namelijk die engelen, zijn zij niet alle dienende geesten? Ja, ze hebben een dienende taak en iets dienends. En dat vind ik zo mooi gezegd, dienende geesten. Die moet je niet verafgoden. En wij zijn als mensen ook dienaren. Je moet geen mensen verafgoden en op een voetstuk plaatsen. Zijn zij niet alle dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven. En dat was hun taak. En niet voor niets zegt die engel dan ook, kniel niet voor mij neer. En je ziet waar het misgaat. Als zo'n engel denkt van ik moet gaan heersen, zoals bij Satan, dan zie je dat het misgaat. En dan werkt dat het kwaad in de hand. Maar dat geldt ook voor ons mensen. Als wij gaan denken, ik moet heersen, ik moet voor mezelf gaan leven, ja, dan werkt dat ellende in de hand. En dan ga je daarmee anderen leed en verdriet aandoen. Die dienende geesten, we zien ze in de Bijbel vaak terug. Denk aan de ouders van Simson, Gabriel bij Maria. Maar zie je ook Psalm 103 vers 20, staat ook op het stensel. Loof de Heere, u zijn engelen. Ja, die engelen zijn dienend en zij moeten God loven. En in dat opzicht moeten wij ook niet de engelen loven, maar God loven. En zeggen de engelen ook als het ware tegen ons in de Bijbel, loof God. Loof de Heere, u zijn engelen, sterke helden. Die zijn woord uitvoeren. Ja, ze zijn sterke helden. Maar ze voeren Gods woord uit. Wij maken, als iemand een held is, is het ook gelijk een afgod. En dan hangen we aan zijn lippen. En dan is het iemand die... Hè, die verabsoluteren wij. Want die kan ook niks meer verkeerd doen. En als hij dan één keer een fout maakt, ja, dan dondert iemand zo van het voetstuk dat hij ook helemaal niks meer voorstelt.
Maar waarom doen wij dat dan?
Omdat wij...
Die vragen dat af.
Ja, wij hebben als mensen... Ja. Nou, ik heb dezelfde vraag ook al zo over nagedacht.
Ja.
En wat ik zie is dat mensen leiders nodig hebben.
Ja, want ik denk dat van waar. Ja. Aan de ene kant superieur, aan de andere kant dat je ja. Leider bent, je wilt niet leven. Dus dat is de macht en de onmacht.
Ja. En dat het komt, denk ik, doordat wij niet voldoende staan in onze identiteit in Christus.
Yes.
Die hebben wij onvoldoende ontwikkeld. En wat ik nu ga zeggen, zullen sommigen misschien niet zo fijn vinden. Maar denk er wel eens over na. Ik vind soms ook. En ik probeer dat bij mezelf in ieder geval bewust af te houden, dat men sprekers te veel op een voetstuk zet. Wie het ook zijn. Want ook dat zijn maar mensen. En mensen ontlenen hun hele waarheid en hun hele identiteit aan die spreker. Maar daar moet je je identiteit niet aan ontlenen. Je moet je identiteit ontlenen aan Christus. En ik lees thuis veel. En ik leer veel van andere schrijvers, sprekers, weet ik veel wat. Maar het is wel een hele range van. Het is niet één iemand. Soms is het meerdere boeken van één iemand. Maar je leest er altijd wel weer iets in wat niet helemaal klopt. En wat ik hier zeg, er zal vandaag ook wel hier en daar wat niet wat aan kloppen. Klopt nooit helemaal. Maar het feit is, omdat we iemand willen volgen, gaan we zo luisteren. En zeggen gewoon, alles wat die persoon zegt, klopt. We zijn niet meer kritisch. Maar het is puur een gebrek aan identiteit. Puur een gebrek aan niet staan in je identiteit met Christus. En je kunt je zelfs afvragen... of je relatie met God en Christus wel stevig genoeg is. Die is er wel, maar die is vaak heel wankel. We hebben dan als het ware een relatie met God en Christus via die spreker, via die uitlegger en via die evangelist.
Maar Johannes wordt recht overdonderd. Hij heeft heel veel gezien. Eerst wat
hij
doet, hij knielt voor een engel.
Ja.
Dat is toch heel bijzonder. Dus dat vraagt heel veel alertheid.
Ja.
Waarop die ander zegt van nee, en waarop de engel zegt van ga opstaan.
Ja.
Ja, dus zo...
Zo slak.
Ja, bij ons mensen denk ik dan.
Maar denk aan Petrus, die loopt over het water en hij gaat op zichzelf vertrouwen en hij zakt in het water weg.
Ja.
Op het moment dat we gaan denken, ik heb het geloof wel, ik weet het wel, dan ga je onderuit.
Dan sta je eigenlijk boven je aanbod, het woord uit.
Ja, klopt. Klopt.
Hij zakt gewoon in ons woord.
Ja. Of zoals, dus dat is leuk als je boeken leest. Ik had laatst ook, ik heb deze zomer heel veel gelezen. En toen las ik ook in een boek over preken. Nee, wij noemen het dan spreken. Dan las ik van ja, je moet wel heel veel lezen. ja, de laatste jaren bijeengeschoten en heel veel nadenken en wat er staat. En dan ga je inderdaad ook beseffen van, ja, weet je, het woord is zo groot, er staat zoveel in. En op Psalm 11 dat je ineens dan weer leest, oh ja. En eigenlijk is het zo van, dat je niet de Bijbel moet lezen, maar om het zo maar te zeggen, je moet de Bijbel jou laten lezen. Je moet Gods woord jou laten lezen, tot jou laten spreken. En niet jij gaan proberen die Bijbel uit te leggen. Die Bijbel heeft het niet nodig dat jij hem uitlegt. Wij hoeven de Bijbel niet uit te leggen, die Bijbel legt zichzelf wel uit.
Dat is ook met getuigen zo. Je hoeft niet te overtuigen.
Nee, je mag een getuige, maar niet. Ik vind het een hele mooie.
Heel simpel. Ik stond net te tanken. Een buurman, dus. De batterij van Hema, die tankt ook. Nou, ik zeg maar, dus ga je heel graag. Maar ziet ze maar wel, of zakenbewijs beter. Hé, je bent er ook maar vroeg bij. Ja, dat is ook bij een gesprekje. Ja, ik zeg, we hebben een buitenstudie.
Ja.
Ik heb zo met de geschiedenis bezig. Wat er is en wat er komt en wat er gaat gebeuren. Oh, dan meer moet je het zeggen.
Nee, je plant een zaadje.
Ja, precies.
En laat God het werk maar doen. En wij hebben inderdaad vaak het idee, wij moeten iemand tot geloof brengen. Sorry. Kansloos.
Helemaal.
Ja, kansloos. Ja. Ja, het zijn belangrijke inzichten, denk ik. Maar soms de dingen die we denken, oh ja, ja, ik wist het wel, maar ik was het vergeten. Ja. En dat is vaak ook als je die Bijbel leest. Oh ja, ik wist het wel, maar ik was het vergeten. Ja. En dan kom je weer op dat bekeren. Je moet er weer in gaan staan. En soms gaan we dan toch weer in het vlees staan. En als je het dan hebt over bekering. Hè, en dan gewoon even van in het dagelijks spraakgebruik. Zoals je dat in de reformatorische hoek ziet. En dan wordt er eigenlijk gewoon mee bedoeld. Je gaat gewoon weer staan in dat woord van God. En niet staan wat Johannes deed in zijn eigen gedachten. En niet staan wat Peter deed in zijn eigen kracht. Hè, of wat Petrus dacht toen de Heer Jezus had over zijn lijden sterven. Dat zal er niet gebeuren. Toen dacht Petrus vanuit zijn eigen denken, vanuit zijn vlees. En toen zei de Heer Jezus ook, ja, duivel ga uit bij Petrus. Duivel ga weg van mij. En Petrus had verkeerde gedachten. En dat zie je inderdaad zelfs bij zo'n Johannes. Een groot gelovige die dan toch wel eens de mist ingaat. Ja, en waar vestigen wij, hoe vormen wij onze identiteit? Waar richten wij die op? Nou, voor de volgende Amen, de volgende versie, series van Amen, heb ik daar een hele artikelenreeks toevallig over geschreven. Dus kunt u er nog eens even uw gedachten over laten gaan of wat over lezen. En ook dat is weer geïnspireerd door wat anderen hebben geschreven, dat je daarover na gaat denken. En dat je daar weer je gedachten over vormt en daarvan wat op papier zet en waarvan je dan hoopt, ja, wie weet kunnen anderen daar nog wat aan hebben. Dus ik even naar de tijd kijken. Oké, ik ben er nog eventjes. Ja, we gaan naar vers 10 van Openbaring 22. Ik denk dat we genoeg gezegd hebben over vers 9. Ja, het is bizar dat je zo'n vers leest en dat je dan via allerlei zijsporen en wat bij Johannes gebeurt, dat je dan er toch wel weer een spiegel wordt voorgehouden. Openbaring 22 vers 10. En hij zei tegen mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Ja, omdat de wederkomst van Christus spoedig zou zijn, was het van belang dat de woorden van de profetie niet verzegeld zouden worden, maar dat ze als het ware voor iedereen toegankelijk zouden zijn. En nu is die wederkomst uitgesteld, maar in Gods genade mogen we er nu ook nog steeds in lezen. En we leven nu eigenlijk al in de meest genadevolle tijd die er is. De zekerheid van behoud aan de ene kant. Aan de andere kant ook Gods woord geheel voltooid. Ja, uiteraard komt de beste tijd nog. De tijd namelijk dat zelfs de Bijbel niet meer nodig zal zijn. Namelijk als we in Gods heerlijkheid zijn. Nou, en over dat verzegelen, dat was natuurlijk ook wel een andere tijd geweest. Ja, kijk maar eens even op het stensel, Daniel 8, vele eeuwen eerder. Ja, Daniel heeft dan visioenen over de toekomst gekregen. En dan staat er allereerst in Daniel 8 vers 26, wat betreft het visioen van de avond en de morgen, wat gezegd is, dat is de waarheid. En u houdt het visioen geheim, want er komen nog vele dagen voor het gebeuren zal. Ja, Daniel mocht niet alles vertellen en ook niet alles werd hem duidelijk gemaakt. God vertelt de dingen op zijn tijd, zodat zijn gelovigen weer aan toe zijn. En ik denk dat dat soms in ons leven soms ook zo is, dat de dingen soms door de loop van de jaren ons steeds duidelijker worden. Dat we daarin ook moeten groeien. Nou, Daniël 12 vers 4. Maar u Daniël houdt deze woorden geheim. En verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Nou, dat is de tijd waarin Openbaring is geschreven. Alleen de tijd van het einde. Ja, er is een jaart in gekomen. Velen zullen het onderzoeken. En de kennis zal toenemen. En ik denk dat dat ook ergens voor ons geldt. Hè, door het met het bestuderen van het boek Openbaring. Dat is nu ook in 2000 jaar. Kunnen we dat lezen? We snappen er niet alles van. De chronologie, ja, valt er ook vaak, zeker met die oordeelsgerichten, niet in, echt in te vinden. Maar velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen. En misschien is die kennis soms ook wel van dat we voor een heel groot deel de dingen niet kunnen begrijpen en niet kunnen vatten. En dat uiteindelijk, en dat is denk ik het belangrijkste, dat alles wat Gods plan betreft in zijn hand is. En dan op vers 9 van Daniël 12. Toen zei hij, ga heen Daniël. Want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. Nou, een heel aantal teksten. Dus als je dat zo naast elkaar legt, dan is die boodschap in ieder geval wel duidelijk. En in dat opzicht is het ook niet voor niets dat hier een openbaring later ook wordt gezegd. Van ja, je moet er niet aan toevoegen en niet aan afdoen. Laat het staan voor wat het is. En wat we net ook zeiden, Gods woord is Gods woord. Dat hoeven wij niet uit te leggen. Het legt zichzelf uit. En wat er niet in staat, moeten we er ook niet aan toevoegen. Daar moeten we echt mee oppassen. In dat opzicht kunnen we soms wel wat meer respect, nog met wat iets meer afstand, omgaan met Gods woord. Wat je in ieder geval wel ziet, is dat je hier in Openbaring wel andere setting ziet dan in Daniël. Sommige dingen zijn nog wel hetzelfde, maar sommige dingen zijn ook veranderd. En wat met name veranderd is, dat vinden we onder andere ook terug in 2 Korinthe 3 vers 18. Dat staat ook op het stensel. Waar Paulus tegen de gelovigen daar spreekt. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. En gaan we even om de eerste woorden. Wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen. Het gaat erom, Christus is gekomen. Ze hebben Christus werk mogen zien. En daardoor is het voor de gelovigen allemaal veranderd. Voor de Joden, omdat profetie in vervulling zijn gegaan. En ze niet meer door wetsbetrachting zalig hoeven te worden. Voor de gelovigen uit de volken, omdat het evangelie nu ook geheel en al vrijelijk tot hen gekomen is. En daardoor Christus vrij tot God gegaan kan worden. Ja, en dan denken we natuurlijk ook aan Colossenzen 1 vers 26. Namelijk het geheimenis dat eeuwen en geslachten verborgen is geweest. En nu geopenbaard is aan zijn heilige. Het geheimenis dat leert dat de individuele gelovigen uit Israël en de individuele gelovigen uit de volken op dezelfde voet, op dezelfde basis, door Christus tot God mogen komen. En dan zie je ook, in wezen, dus als je deze teksten allemaal zo naast elkaar ziet, een voortgang van de openbaring. En eigenlijk mag dat ook wel weer ergens een blauwdruk voor ons leven zijn, want waar je in de Bijbel een voortgang van openbaring ziet, daar kun je eigenlijk in ons leven spreken, als het goed is, van voortschrijdend inzicht, waar het om gaat. En waar eindigt het dan? Waar eindigt het dan aan het eind van ons leven? Als we, dan druk ik het maar even heel plastisch uit. Als je dement in je rolstoel zit in het verpleeghuis. En dat is niet al die kennis die we onder andere ook hier hebben opgedaan. Maar dan blijft het de liefde van Jezus Christus. Daar draait het uiteindelijk om. De liefde van Jezus Christus. En het feit te mogen weten dat we gerechtvaardigd zijn door Jezus Christus. Dat is uiteindelijk wat blijft. Ja, dan gaan we naar vers 11. Van Openbaring 22. Ja, en dan zie je uiteindelijk een waarschuwing. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. En eigenlijk zegt die engel hier, want het is nog steeds de engel die spreekt, welke keuze maak je? Ga je door om voor jezelf te leven als een ego-tripper, alleen maar bezig met je eigen belang? En er komt nu een boek uit van Marco van Basten. En dat is een zeer begenadigd voetballer. En dus op zich ook een aardige man. Ik las vanochtend een interview met hem in de krant. En bij hem gaat het alleen maar om winnen, winnen, winnen. Ja, en meer niet. Hij wil zelfs nu in zijn vrije tijd, als hij golf speelt of wat dan ook, wil hij winnen. Daar draait het alleen maar om. En hij zegt, ja, het trainen kon hij gewoon niet aan, omdat hij gewoon niet meer in de tegenslag om kon gaan. Ja, en eigenlijk heeft hij nu dan wel een soort rust, omdat hij lekker kan doen wat hij wil. Ja, eigenlijk zou je hem bijna wat meer tegenslag gunnen, zodat hij gaat inzien dat het niet om winnen gaat, dat het niet om je eigen kracht gaat.
Hij kreeg nu al een
tikje van sigaren. Ja. Ja, dat is niet zo handig van hem geweest. Nee, dat was geen handige actie. Nee, maar dan denk je van ja, zo leef je uit je eigen kracht, maar uiteindelijk word je ook oud. Ga je ook overlijden. Worden de krachten ook minder. Ja, wat dan? Ik vond het allemaal zo leeg. En dan denk ik van ja, dan heb ik maar liever dat ik gewoon iedere dag aan het werk moet. En dan valt het zeker nog mee vergeleken met mijn opa. Die gewoon 6 dagen in de week moest werken. Kan ik het met 4 dagen doen. En dan heb je nog weer tijd voor andere dingen. Maar ja, die tijd heeft hij ook zelf. En wat doe je er dan mee? Wat doe je met de tijd die je gegeven wordt? Wat doe je ermee? Nou, welke keuze maak je? Dat is uiteindelijk, hè? Ga je door met je vuiligheid, met je slechtheid, afgoderij, of blijf je op die weg gaan van Christus? En dat zal in de eindtijd, zal die vraag natuurlijk nog prangender zijn, omdat het kwaad dan nog meer zal heersen. En waar ga je dan in mee? Kun je ook afvragen, als je als christen in de politiek gaat, ja, ga je dan mee in het compromis? Of hou je vast aan je eigen standpunten? Ja, dan word je uitgehoond als je dat laatste doet. Dan wordt het plus wat minder plus. Hè? Ja, dat zijn de dingen die je. Dat zijn de levensvragen. Hè? En dat is eigenlijk ook wat we in. Hè, wat stond er nou ook alweer? Je hoeft hem niet op te zoeken hoor, ik citeer hem gewoon even. Wat stond er dan ook alweer in Psalm 11? Want dat is een vraag die iedere dag eigenlijk gewoon tot ons komt. Waar dan staat: hè, wat kan de rechtvaardige dan doen? Wat kunnen wij als gerechtvaardigden dan doen? In dat opzicht zijn we rechtvaardig. Wat kan de rechtvaardige dan doen? Wat kunnen wij in deze wereld doen? Hoe staan we in deze wereld? Nou goed, dat wat betreft de instructies van de engel. En dan gaan we nog naar vers 12 tot 16, waar we Christus zien waarschuwen. En dan lezen we allereerst in vers 12. En zie, dat zegt Christus, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij, om ieder aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. En dit sluit exact aan bij het vorige vers. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. Hij zal zijn loon krijgen. Wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. Hij zal zijn loon krijgen. Overigens vinden we hier min of meer wel een inhoudelijke herhaling terug van Openbaring 22 vers 7. En zie, ik kom spoedig. En dan staat er: zalig is hij die de woorden van de profetie van het boek in acht neemt. En daarmee laat Christus eigenlijk alleen maar de positieve kant van de medaille zien. En de minder positieve kant, die vinden we ook wel erg elders in de Bijbel. En wat we dan zien staan, dat zien we onder andere staan in Openbaring 11 vers 18. Openbaring 11 vers 18. Openbaring 11 vers 18. En je zou daar ook nog wat oordeel, dat gaan we nu niet doen, uit Romeinen 2 vers 5 tot 10 naast kunnen leggen. Maar we beperken ons even tot Openbaring 11 vers 18. En de volken zijn toornig geworden. Ja, dat is de mensen die zich bevuilden. En uw toorn is gekomen. En daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden. En dan gaat dat verder wat betreft het oordeel over die zondige volken aan het einde van vers 18. En om hen te vernietigen die de aarde vernietigden. Ja, jullie vernietigden, jullie krijgen hetzelfde terug. En als het dan gaat om het loon van Christus, dan lezen we daarover in het midden van vers 18. En om het loon te geven aan uw dienstknechten, de profeten en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, de kleine en de grote. Vrezen. En dus een diepe vorm van respect voor God hebben, om het maar even naar de tijd van nu te vertalen. En dat denk ik altijd, ik heb hem wel eens denk ik eerder aangehaald, altijd aan mijn opa. Die altijd, als hij op de verjaardag van ons kwam, zei, dus altijd de standaardtekst. Nee, nou, het is wel goed, ik heb hem toch onthouden. De vrezen des Heren is het beginsel der wijsheid. Daar begint het, met onderwerping aan God. En dan kom je toch weer aan die identiteit. Waar onderwerp je aan? He? En het is dwaas als je je eigen ego naloopt. Het is ook dwaas als je andere mensen naloopt. Het is wijs als we God vrezen. Er is maar één God. Aanbid God, geen mensen. Aanbid God. Ja, dat is wat we dan kunnen lezen. We gaan even weer terug naar Openbaring 22. Dan gaan we naar het 13e vers. En dan lezen we dan: Ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde, alleen vanuit Grieks standpunt. En dan vervolgens staat het erachter vanuit Joods standpunt. Hebben we ook al eens eerder bij stilgestaan. Het begin en het einde. En dan zien we het later vertaald. Alles tezamen genomen. De eerste en de laatste. Eigenlijk zegt die Alpha en Omega, begin en het einde. Beide betekenen de eerste en de laatste. Dat is die. Of je nou afkomstig bent uit de volken. Of uitkomstig bent uit Israël. Christus is de eerste en de laatste. En vervolgens volgt dan in vers 14 de laatste, de zevende en laatste zaligspreking uit Openbaring. En daar lezen we dan: zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. En daar moeten we toch iets anders lezen op basis van andere, meer betrouwbare handschriften. Dat is wel een belangrijk ding. Dan staat er niet, zalig zijn zij die zijn geboden doen. Maar er staat, zalig zij die hun gebaden wassen. Ja, dus het niet uit eigen kracht verwachten, maar het verwachten op basis van dat verlossende werk van Jezus Christus. Zalig zijn zij die hun gebaden wassen. En daar vinden we dan weer een mooie overeenkomst mee met Openbaring 7 vers 13 tot 15. Openbaring 7 vers 13 tot 15. Daar gaat het over dat wassen van die gewaden. En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Deze die bekleed zijn met witte gewaden. Wie zijn zij? En waar zijn zij vandaan gekomen? En dan kennen we natuurlijk de gelijkenis van het bruiloftskleed wat Christus aanreikt. Of dat je met dat bruiloftskleed naar binnen moet gaan. En dat kleed kun je vergelijken met de werken die je doet. Ja, het zijn niet onze eigen werken, onze eigen kleren waarmee we Gods koninkrijk binnen kunnen komen. Maar het is het werk van Christus. Dan lezen we verder in vers 14. En ik zei tegen hem, u weet het mijn heer. En hij zei tegen mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En hier zien we het dan in het licht dus van Openbaring. En alles wat zich daarin afspeelt. En zij hebben hun gewaden gewassen. En zij hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Ja, als het ware zou je kunnen zeggen, hun reinheid verkrijgen ze niet op grond van eigen kunnen. Maar dat is op grond van het bloed van het lam. Het volbrachte werk van Christus. En door dat volbrachte werk van Christus. Ja, daarom kunnen ze ook zeggen dat zij voor de troon van God mogen zijn. En dan dienen ze hem dag en nacht, voortdurend. In zijn tempel, in zijn heerlijkheid. En hij die op de troon zit, zal zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen bij hem mogen wonen. Ja, dat is dan wat we hier terugzien. Nou, en dat is dan uiteindelijk, gaan we even weer terug naar vers 14. En we zullen tot en met vers 16 afmaken, lopen we iets uit, maar dat gedeelte wel mooi afgerond. Als je dan vers 14 kijkt, zalig zijn zij die hun gewaden wassen, en zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens, zodat zij recht mogen hebben op het eeuwige leven, En opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Ja, zij mogen het thuis binnengaan, de woningen binnengaan die Christus, de hemelse timmerman, bereid heeft. Zij mogen die stad binnengaan. En dat geldt dus uiteindelijk voor diegene over wie het in Openbaring 22 vers 11b gaat. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. Want hun loon zal zijn dat ze eeuwig mogen leven en dat ze door de poorten van de stad binnen mogen gaan. Dat is wat we hier terug mogen zien. En dan gaan we naar vers 15. Ja, dan lezen we dan het lot van degene over wie het in vers 11a gaat. Namelijk, wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. Daar spreekt Christus zich uit over die groep mensen. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. En het gaat er niet om hier dat Gods vijanden letterlijk buiten de stad ronddolen als een soort zombies, hè? Om het zomaar te zeggen, die ook tegenwoordig van die zombiefilms die zij nemen, Dead, hoe heet het, The Walking Dead of weet ik veel wat. En dan lopen er van die zombies rond, vinden we altijd interessant. Of World War Z, dat was ook zo'n film. Er wordt ineens iedereen, als je ermee naar aardig komt, worden mensen zombies. En dan heb je de strijd tegen de zombies. Nou, je moet hier niet denken, daar staat een hoge muur en daarbuiten slaan de zombies tegen de muren aan. De beeldspraak leert ons hier dat zij het hemelse Jeruzalem niet in mogen. En wat is hun lot? Ja, dat is de tweede dood. Ze worden vernietigd, ze zijn er niet meer. Ze zijn als het ware, zoals ik het ook eerder heb gezegd, zoals voor hun geboorte. Geen besef heb je daarvan. Je weet niet dat je er bent. Of wat dan ook. Zij worden vernietigd in de tweede dood. Waar je dan achter ook moet zetten tot in de eeuwen der eeuwen. Waar we het ook eerder over hebben gehad. Nou, dat opzicht is wel goed om dat even te vergelijken. En dat gaan we wel even opzoeken met Matteüs 22. Matteüs 22. Vers 11 tot 13. Vers 11 tot 13. Ik had hem net al als voorbeeld aangehouden. Ja, dat heb je als je de boel voorbereidt. Gaat dus een tekst in je hoofd zitten en die haal je dan al aan voor je hem gelezen hebt. Maar goed, laat hem gewoon maar lezen. Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. En hij zei tegen hem: vriend. Ik heb zo'n dochter van 14, die noemt ons ook iedere keer. Dan zegt ze tegen mij: vriend, wat denk je wel? Maar het is dan niet zo continu. Hey, gast. Ja, gast en vriend. Vriendin. Dat gaat dan tegen de zus. Maar dat is dan, nou, dus even op dat moment haar vriendin niet. Ja. En soms word ik ook wel vriendin genoemd. Dan denk ik, oh, dat gaat niet de goede kant op. Maar is dat misschien aan het kader van genderneutraliteit. Maar, nou ja. Het gaat niet goed. Vriend. Hoe bent u hier binnengekomen? Nou, hier is het ook niet zo positief bedoeld. Dus misschien eigenlijk wel heel bijbels wat mijn dochter doet. Hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. Toen zei de koning tegen de dienaars: bind hem aan handen en voeten. Neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Nou, dat is hier eigenlijk ook wat je ziet. Wie niet gerechtvaardigd is in Christus uiteindelijk, of wie het uiteindelijk meent het eigen krachten moeten doen, of wie God niet vreest, want dat is eigenlijk de basiseis die je in de Bijbel terugvindt. Ja, daar loopt het uiteindelijk allemaal, zullen we zeggen, niet zo best mee af. Of, ik vond het wel mooi, ik heb laatst een boek van C.S. Lewis geschreven, een van de grootste apologeten van de 20e eeuw. Maar ook die man heeft wel dingen geschreven waar je denkt van, ja, nou is dat wel waar. Hè? Dus het woord grootste is eigenlijk alweer niet zo'n fijn woord. Moet maar schrappen, zie je, bezondig ik mij er ook aan. Die zei van, ja, deze mensen, die weet je, de mensen die niet naar de hemel gaan, die willen er ook helemaal niet zijn. En je hebt ook in deze tijd dat je mensen hoort zeggen van, ja, maar ik wil helemaal niet in God geloven. Ik wil helemaal niet met God te maken hebben. Ik wil ook niet eens dat er een leven na dit leven is. Laat me afgelopen zijn. Ik wil niet ze willen God ook gewoon niet vrezen. Ook al zou die bestaan. Ook al zou die voor hun staan. Dan zouden ze hem nog afwijzen. En ik denk dat je daar zo ook naar moet kijken. Dat zijn echt of Gods keiharde vijanden. Die willen zijn wetens voor de zonde hebben gekozen. Of mensen die zoiets hebben van. Ik wil niks met God te maken hebben. Zoek het uit. Ik wil hem niet. Ik denk dat we daar zo. Op die manier. Als je dat op zo'n die manier tegenaan kijkt. Dan krijgt dat die vernietiging in de tweede dood. Een heel ander karakter. Dat zijn mensen die eigenlijk zelf bewust voor kiezen. Laat mij maar sterven in die tweede dood. Nou, dat is denk ik wat we hier dan terugzien. We gaan naar het laatste vers van ja, dat stukje van 12 tot 16. Openbaring 22 vers 16. Openbaring 22 vers 16. Ik, en dan spreek ik nog steeds Christus. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden hè, als een dienstknecht. En dat is ook dezelfde engel die Johannes overal rondleidde. En hij getuigde Johannes en zijn mededienstknechten ten behoeve van de gemeente, aan wie het openbaring geschreven is. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten deze dingen te getuigen. Hè. En nogmaals, de engel van de gemeente, dat ziet dan wel weer op de boodschappen van die gemeente. Maar daar hebben we al heel lang geleden bij stilgestaan. En dan gaat het verder over Christus. Ik ben de wortel en het nageslacht van David. Christus is als nageslacht het nieuwe begin van het huis van David. Ik ben de wortel en het nageslacht van David. Nou, dan kunnen we op Psalm 110 vers 1. Staat op het stemsel. Aan de andere kant. Tweede kant kunnen we daarbij pakken. En daar staat dan. Ja, dat is die hele bekende psalm. Hè, vaak in studies voorgekomen. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt zou hebben, tot een voetbank voor uw voeten. Vaak een moeilijk gedeelte om te verstaan, maar ik denk dat het alweer makkelijker wordt. Hè. Volgens mij al vorige keer ook het voorbeeld gegeven, het staat om de drie eenheid. Ik heb het ooit wel eens ergens een mooi voorbeeld was. Je kunt het als een klavertje drie zien. Dat is eigenlijk één blaadje met drie blaadjes. Nou, zo kun je naar die drie eenheid kijken. En tegelijkertijd, als je het erover hebt, als de Heere tot zijn Heere spreekt. 1. Gods kennen en Gods denken is veel te groot voor ons. Dat kunnen we niet snappen. Aan de andere kant zijn we naar zijn beeld geschapen. Maar ik denk dat wij allemaal ook wel eens een innerlijke dialoog hebben. Bij sommige mensen, en dat is dan een psychiatrische aandoening, gaat dat zo ver. En dat heeft dan te maken met mensen die heel veel trauma hebben meegemaakt. Die zijn soms hele verschillende persoonlijkheden. Nou, zo moet je er alleen niet naar kijken. Maar het is dan wel soms dat God als het ware een dialoog in zichzelf had. En dat zie je ook wel vaker in de Bijbel terug. Nou, ik denk dat we dat allemaal ook wel eens hebben. Een dier kan dat niet. En daarmee zijn wij gemaakt naar Gods beeld. Maar wij kunnen een dialoog in onszelf hebben. We kunnen reflecteren op ons handelen. We kunnen reflecteren op ons bestaan. Reflecteren op het verleden. En daar vervolgens iets mee doen in onze toekomst. Dat we dat altijd doen, dat is natuurlijk een tweede. De Heere spreekt tot mijn Heere. Christus is het nageslacht van David. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben op een voetbank voor uw voeten. En dat aan de rechterhand zitten, dat is de situatie die nu nog is. Want die vijanden moeten nog gemaakt worden als een voetbank voor zijn voeten. Deze tekst vinden we overigens ook in Hebreeën terug. Dan zal Christus opstaan, zijn heerschappij op zich pakken tijdens het duizendjarige rijk. Maar als je dan uiteindelijk uitkomt in het hemels Jeruzalem, dan zal Christus zich ook aan God onderwerpen en zal alles, God alles en in alles zijn. Komen we bij het laatste deel van vers 16, en dan is het nog echt tijd voor de lunchpauze. De blinkende morgenster. Nou, daar hebben we al wel eens wat uitgebreider bij stilgestaan. Ik wil daar eigenlijk nog drie teksten over lezen. De eerste staat op het blad, nummer 24. Vers 17, op het blad staat 22. Ik denk dat het 24 moet zijn. Nou, moet ik thuis maar even nakijken. Het is 22 of 24. Ergens is er een typfout ontstaan. En daar staat dan, ik zal hem zien. Maar niet nu. Ik zal hem aanschouwen. Maar niet van nabij. Er zal een ster uit Jacob voortkomen. Er zal een scepter uit Israël opkomen. Hij zal de flanken van Moab verbrijzelen en alle zonen van Seth vernietigen. Hier gaat het over Christus, de morgenster, die als een ster op zal komen uit Israël en die zal oordelen over de Israël en God vijandige volken. En dan is het ook nog even aardig om naar Openbaring 2 vers 28 te gaan. Ook daar gaat het over de morgenster. En daar lezen we in Openbaring 2 vers 28. En ik zal hem de morgenster geven. En wat een lastig vers. We hebben toen al veel langer geleden bij stilgestaan. Maar dat wees er toen op, toen kwamen we erachter. Dat wijst op het meeregeren met Christus, die de morgenster is. Het mee mogen regeren met de morgenster. En eigenlijk kun je zeggen, er breekt hier een nieuwe dag aan. Waarin Christus licht en uiteindelijk ook Gods licht zal schijnen over de wereld. Wat je ook zal zien, hè, wat er ook staat. En God, er zal geen zon en maan meer zijn, maar God zal over hen lichten. Nou, en daar wil ik dan nog één tekstgedeelte over lezen als besluit van het ochtenddeel. En dat is, en mag u ook opzoeken, heeft u toch wel even wat te doen. Malachi 4, vers 1 tot 3. Malachi 4, Malachi 4, vers 1 tot 3. Malachi 4 vers 1 tot 3. Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Ik denk ook even aan de drie vrienden van Daniel die ook de oven in moeten gaan. En ik kan het niet laten om er toch weer even een praktische toepassing op te maken. Dat ergens een uitlegger ook beschreven was, soms moet je als gelovige door de brandende oven heen. Dat betekent dat je door leed en lijden moet gaan. Maar dat mag je wel als gelovige weten, dat je dat als gelovige, wat je ook overkomt en hoeveel verdriet je ervan ook hebt, je daadwerkelijke identiteit in Christus tast dat niet aan. Nou, en hier is eigenlijk ook de boodschap, dat voor wie Gods naam vreest, die hoeven, hebben niks te duchten van die brandende oven. Want we zullen uiteindelijk ongeschonden die nieuwe hemel en nieuwe aarde aankomen. Maar dat geldt anders voor de hoogmoedigen. Want wat staat er als we verder lezen? Dan zullen alle hoogmoedigen, namelijk die op zichzelf vertrouwen, of afgoden of heersers achteraan nalopen, en alle die goddeloosheid doen, stoppels worden. En die dag, en de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de Heere van de legermachten, die van hen wortel nog tak zal overlaten. Denk je ook weer aan wat in Korinthe staat, waarin beschreven wordt dat Christus het fundament is en dat tegen de gelovigen wordt gezegd, hoe bouw je op dat fundament? Is dat met hout, met stro en met stoppels? Ja, als daar het vuur overheen gaat, blijft er niks van over. Is dat met eigen werken? Want dat wordt daarmee bedoeld. Of is het met werken gedaan uit genade? En dat is dan zilver en edelgesteente, wat wel zal blijven door het vuur heen. Nou, hier gaat het over dat wat de goddelozen hebben gedaan, daar blijft niks meer van over. Maar, in de Bijbel is maar vaak positief, hè? Bij ons is het vaak negatief. Maar, ik vind je lief, maar, hè? Ja, ik vind dat je dat goed gedaan hebt, maar, en dan komt er iets negatiefs. En hier, er komt oordeel, maar voor u die mijn naam vreest, positief. Zal de zon der gerechtigheid opgaan. En daar gaat het over dat lichten van God over de gelovigen. En onder zijn vleugels zal genezing zijn. Ja, je mag je beschermd bij hem weten. Je mag veiligheid en troost en warmte bij hem zoeken. En u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. En nou zijn de meesten van u al aardig op leeftijd. Maar als je dan denkt aan wat in Korinthe staat. He? Nou, dat is toch, ja, je hebt het toch maar gehaald. Er wordt dan ook weer, maar jij hebt het negatief uitgelegd. He? Al vervalt onze uiterlijke mens, onze innerlijke wordt van dag tot dag vernieuwd. En uw geestelijke leven mag u zijn als een kalf dat dartelt. Dus is een mestkalf, ja, dan word je geslacht. Nou, een lekker stukje kalfsvlees, laat mijn vegetarische dochter maar niet horen. Best lekker. He? Maar. Denk er maar eens even aan. In het geloof mag u een dartelend kalf zijn. Nou, en dan komt daar uiteindelijk ook, hè, ten opzichte van Israël dan de vraag, u zult de goddelozen vertrappen, voor zeker stof zullen zij worden onder uw voeten, zolen, op die dag die ik bereiden zal, zegt de Heere van de legermachten. Ja, hij zal van het kwaad niks meer over zijn, maar de gelovigen, ja, die zullen als met een geheel nieuw leven in heerlijkheid mogen wandelen. Nou, dat voor wat betreft het ochtenddeel. Dan gaan we vanmiddag nog even verder. Dus ik even, nou, laten we in ieder geval afspreken dat we hier zo rond 1:15 weer een beetje binnenlopen. En dan zullen we in ieder geval even danken, kort danken voor het feit dat we genoeg te eten en te drinken hebben. Hemelse Vader, dank u wel voor uw woord waar we vanochtend uit mochten lezen, maar dat we nu ook lichamelijk gevoed worden door het eten en drinken dat we hebben meegenomen. Dank u wel dat we nog echt in de gelegenheid zijn dat we voldoende te eten en te drinken hebben. En dan gaan onze gedachten ook uit naar hen die dat niet hebben. En ja, Heer, help ons dan ook dat het niet alleen in onze gedachten is, maar ook in onze daden waar wij dat kunnen doen. Zo brengen we dat allemaal bij u en willen we u danken voor alles wat u ons heeft gegeven. Ja, niet aan de ene kant niet alleen voor het geestelijk voedsel, maar ook voor het vaste voedsel. Amen.